onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zing van Psalm 72. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. En wat er verder volgt uit de derde vers van de 72e psalm. Onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zullen wij zingen het tweede vers van Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 25e psalm, na voorlezing van de wet des Heren, vervolgens zal u gelezen worden uit het boek der Handelingen, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 22... tot en met 41. We noemden nu Handelingen 2, de versen 22 tot en met 41.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdader vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en er rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beiden gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft het uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en ge zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zovelen als het de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaande aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het eerste gedeelte van vers 22, het eerste gedeelte van vers 37 en vers 41. Handelingen 2, vers 22a, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt: gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Dan het eerste gedeelte van vers 37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Vers 41. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Zingen wij van Psalm 67 het tweede vers: de volken zullen u belijden, o God, u loven. Al tezaam de landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. En het derde vers: de volken zullen, Heere, u loven, o Heere, u loven, altemaal. De versen 2 en 3 van de 67e psalm. Thank you. Geliefde gemeente, de discipelen hadden een rijke belofte gekregen. De Heilige Geest was hen beloofd. Dat lezen we in Handelingen 1, vers 8. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Door de kracht, door de vervulling met de Heilige Geest, zullen zij de Heere niet verloochenen, maar zullen zij zijn getuigen zijn. En dat zien we bijzonder bij Petrus. Een rijke belofte die de Heere heeft vervuld, maar niet zonder gebed. Niet zonder smeken. Dat lezen we ook in Handelingen 1, vers 14. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Bidden, dat betekent je beleeft je afhankelijkheid van de Heere. Ze mochten beleven zonder de werking en vervulling met de Heilige Geest niet te kunnen getuigen van de zaligmaker. Dat had hun vlucht wel aangetoond. Allemaal waren ze gevlucht toen de Heere Jezus gevangen werd genomen. Allemaal aan hem geërgerd. En die drie die verder de hof van Gethsemane in mochten gaan met de Heere Jezus, konden niet eens wakker blijven. En Petrus, die zulke grote dingen van zichzelf had gesproken, dat hij zijn leven wel zou willen geven, hij had ook niet getuigd van de Heere Jezus. Het tegenovergestelde, hem driemaal verloochend. En daarom, de discipel en de anderen die daar bij elkaar vergaderd waren, beleefden dat ze de vervulling met de Heilige Geest nodig hadden. Ze smeekten daarom. Smeken, dat wil zeggen, ik heb er helemaal geen recht op. Ze hadden er geen recht op dat de Heilige Geest uitgestort zou worden. Maar de Heere vervult juist zijn beloften aan rechtelozen, aan zondaren die nergens aanspraak op kunnen maken. Welke les ligt daar voor ons in, geliefde gemeente? Wel, daar ligt deze les in, dat de rijke beloften die de Heere geeft in zijn woord, bijvoorbeeld ook die belofte uit Psalm 72, dat de vreze Gods er zal zijn, zolang de zon en de maan aan de hemel zullen staan, dat de Heere om die belofte gebeden en gesmeekt wil zijn. Het is maar niet vanzelfsprekend dat het werk van de Heere doorgaat. Dat is een wonder. De Heere werkt wonderen op het gebed. Al wat u ontbreekt, Psalm 81. Schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heb u de verdere doorwerking van de Heilige Geest nodig? De voortgaande vernieuwing, groei in de heiligmaking, toename in het ware zaligmakende geloof, daar wil de Heer om gebeden zijn en gesmeekt zijn. Op het gebed zal hij het ook doen. En als u moet zeggen bij mij, of bij mijn familie, bij mijn gezinsleden, wordt de werking van de Heilige Geest in hart en leven nog gemist. Buig dan toch de knieën, geliefde gemeente. We zijn nog in het heden der genade. Dat ene nodige kan toch geen uitstel lijden. Bid en u zal gegeven worden. Dat is vervuld geworden op de Pinksterdag. En dominee Uitslag zal over het feit, het heilsfeit van Pinksteren spreken. Vandaar dat wij iets verder gaan in Handelingen 2. En dan zien we in onze tekst dat de Heere de prediking van Petrus zegent. We lezen allereerst Handelingen 2, vers 22a. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Dan vers 37 het begin. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En dan vers 41. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. De Heere zegent de prediking van Petrus. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats veroordeling. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Ten tweede, verslagenheid. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Ten derde, verlossing. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. De Heere zegent de prediking van Petrus. Ten eerste dus veroordeeld. Ten tweede verslagen. En ten derde verlost. Die prediking van Petrus was geen vleiende prediking, zouden we kunnen zeggen. Petrus sprak niet tot zijn hoorders: het komt met u allemaal wel in orde. U hebt toch immers de boeken van het Oude Testament. En u gaat toch trouw op naar de tempel als de Heere dat vraagt. De voorgeschreven offers worden toch gebracht. U bent toch nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. Wij zouden dat zo zeggen, je bent toch verbondskinderen? Je bent toch uit kerkelijke ouders geboren? Die hebben je opgevoed bij het woord van God. En je gaat keurig naar de kerk, ja, nu kan dat dan helaas niet. Velen moeten de dienst thuis meemaken. Je geeft wat de Heere vraagt voor zijn dienst. Dan komt het toch wel in orde. Zou dat de juiste prediking zijn? Nee, geliefde gemeente. De juiste prediking veroordeelt zondaren. En dan valt daar helemaal niemand buiten. Want wij zijn allemaal zondaren. Wie we ook zijn, hoe onze levensomstandigheden ook zijn. Allemaal zijn wij overtreders van Gods wet. En nu wijst Petrus heel concreet aan in de prediking waar het mis is. Waar de zonde ligt. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Het zijn veroordelende woorden. Het zijn woorden die schuldig stellen. In die woorden klinkt het door: u bent zondaar. U hebt de vloek en het oordeel verdiend. En dan gaat Petrus ook zeggen wat er is gebeurd. Hoort deze woorden, Jezus de Nazarener, een man van God, onder u die de betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet. Petrus gaat wijzen op Jezus de Nazarener. Jezus, de zaligmaker, beloofd in het Oude Testament, maar niet geloofd door zijn volksgenoten, door zijn eigen volk, verworpen. Jezus, de Nazarener, opgevoed in Nazareth. Ja, dat wisten zij wel. Ze hebben immers zijn prediking gehoord. En ze hebben gehoord van de wonderen die hij gedaan heeft. Dat wordt hier ook naar voren gebracht door Petrus. Een man van God onder uw lieden betoond. Door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelven weet. Van God naar deze aarde gezonden. De vervulling van de profetieën van het Oude Testament. Ziet, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Emmanuel. Het welke is overgezet zijnde God met ons. Met een goddelijke opdracht naar deze aarde gekomen. Wonderen verricht die geen mens kan doen. Blinden konden weer zien. Lammen konden zich weer voortbewegen. Melaatsen werden gereinigd en doden werden opgewekt. Denk aan de jongeling te Nain. Die werd uitgedragen. En dan staat er dat de Heere Jezus de baar aanraakte. En hij zei de jongeling: ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En wat is de reactie? We lezen in Lucas 7, vers 36. En vrees beving hen allen. En zij verheerlijkten God, zeggende: een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. Ze voelden, ze geloofden dat er iets heel bijzonders was gebeurd. Dat viel niet te ontkennen. En toch, door het merendeel van het volk verworpen. Wonderen gedaan en toch niet aanvaard. Deze, vers 23. Door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde. Dus Petrus gaat eerst naar boven wijzen. Alles wat er gebeurd is met Jezus de Nazarener lag eeuwig vast in de raad van God. Die raad kan nooit doorkruist worden. Die kan nooit verijdeld worden. Daar ligt een rijke evangelieprediking in. Hoe groot de vijandschap op aarde ook is, ook tijdens de omwandeling van de zaligmaker, de Heere volvoert zijn raad. Dat wil zeggen, hij zorgt ervoor dat er verlossing komt. De Heere maakt het zo dat die ontelbare schare zalig zal worden. Maar wee de mensen die zich bezondigd hebben aan de zaligmaker. Ook dat blijft recht overeind staan. Want ze hebben niet gezondigd met de bedoeling om de raad van God te vervullen, maar uit boosaardigheid, uit vijandigheid, uit afkerigheid hebben ze dat gedaan. Hebt gij genomen, staat er. Dus hij die door de bepaalde raad en voorkennis van Gods overgegeven was, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Dat is een ontdekkende preek. Petrus spreekt in hele duidelijke woorden over de misdaad, de zonde die door Israëlitische mannen is verricht. Zeker, het is allemaal naar de raad en voorkennis van God. Maar de zondigheid daarvan blijft recht overeind staan. Denk maar eens, jongens en meisjes, aan wat er gebeurd is met Jozef. De Heere wilde dat Jozef onderkoning zou worden in Egypte. Dan zou Jacob in tijd van hongersnood met al de zijnen in Egypte voedsel kunnen krijgen. Maar die broers, die Jozef verkocht hebben als slaaf, hebben dat echt niet met een goede bedoeling gedaan. En dat wordt ook tot hen gezegd. Wat God ten goede gedacht heeft, hebben zij ten kwade gedacht. En zo is het ook hier met die Israëlitische mannen. Wat God ten goede heeft gedacht, dat hebben zij ten kwade gedacht. Ze hebben het uitgeroepen, weg met hem, kruist hem. En dat is gebeurd. Maar de raad van God ging verder. Niet alleen over de kruisiging. Christus is opgestaan. Zojuist voorgelezen uit Handelingen 2. Welke God opgewekt heeft. De smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Zij hebben Jezus verworpen, maar God heeft hem opgewekt. En 10 dagen geleden hebben we stilgestaan bij de hemelvaart. Daar spreekt Petrus ook over, vers 34. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En wat er nu gebeurd is op de Pinksterdag, dat geluid als van een geweldige gedreven wind, die verdeelde tongen als van vuur, en die talen die gesproken werden, dat is alleen vanuit de hemel te verklaren. We lezen dat in vers 33. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En dan komt nog een keer die beschuldigende vinger naar voren in de prediking van Petrus, vers 36. Zo weet het dan zekerlijk het gans huis Israëls dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Ze hebben de zaligmaker gekruisigd, zijn kruisdood geëist, hem verworpen. Een schuldigstellende prediking. De hoorders werden daarin veroordeeld. Ook ik, u en jullie worden veroordeeld onder de prediking. Want in de prediking moet de zonde verwoord worden. Ja, maar zegt iemand misschien, ik ben toch niet schuldig aan de kruisdood van de Heere Jezus. Is dat waar? Denk eens aan die bekende woorden, ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Al de ongerechtigheden van al de zijnen zijn op Christus geladen, zijn op hem aangelopen. Is ons oog daarvoor geopend? De wet is zojuist ons voorgelezen. Hebben we het gehoord dat wij wetsovertreders zijn? Want zo is dat van nature. Niemand komt er onschuldig onder die wetsvoorlezing uit. En als u denkt dat u een net kerkmens bent, dan hoop en bid ik van harte dat u mag gaan zien dat u een wetsovertreder bent. Dat u gaat voelen wat eisen Gods heiligheid doet. Zijt heilig, want ik ben heilig. Leef onder alle omstandigheden in elke situatie naar mijn wet en woord. Dat wil niemand van nature. In de prediking dient dat dan ook uit te komen. Wij zijn afgodendienaren. We zoeken het niet bij de Heere. We verwachten het niet van hem. We bouwen op medisch inzicht. Ja, als er straks maar een medicijn is tegen het coronavirus, als die ziekte straks maar voorkomen kan worden. Maar wordt er opgeroepen tot gebed, buigen wij onze knieën? Verwachten we het van de Heere alleen, die alle macht heeft in hemel en op aarde? Denk bijzonder aan de zaligmaker. De teugels van het wereldbewind liggen in zijn handen. En hoe staat het met de zondag? Ja, nu kunnen we niet naar de kerk in de meeste gevallen. Toen het wel kon, waardeerden wij toen de zondag? Was het echt ons verlangen de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel om daar te horen van het werk van Christus, die de weg, de waarheid en het leven is? Hebben we misschien, terwijl dat echt niet nodig was, onze plaats leeggelaten? Hebben we al te gemakkelijk onze kinderen thuis gelaten? Daar liggen ook lessen, geliefde gemeente. En ik zeg het uit liefde, bekeert u daarvan. En ik hoop dat het spoedig anders mag worden. Dat er echt weer meer ruimte komt. Wij zijn wetsovertreders. En als we wel trouw in de kerk waren, want dat kan hoor. Gelukkig kan er van de meeste van onze gemeenteleden gezegd worden. Hoe zaten we onder de prediking? Was er het gebed, Heer, hij maakt mij uw wegen, door uw woord en geest bekend? of was daar een verkeerde kritische geest? Of dwaalden onze gedachten af? Waren we bezig met andere dingen? En zo kunnen we al de geboden nagaan. En als we eerlijk gemaakt worden, dan zullen we het zeggen. Ik heb al de geboden van God zwaar en vaak overtreden. Veroordeeld. En nu ten tweede, verslagen. Weet u wat nou zo wonderlijk is? Die Israëlitische mannen die liepen niet weg. En ze zeiden niet, zo'n prediking staat ons niet aan. Wij willen zo'n schuldigstellende preek niet horen. Ze hebben het ook niet zonde meer naar zich neergelegd. En nog minder zijn zij in vijandschap uitgebarsten en hebben stenen opgenomen om Petrus te stenigen, want dat kan ook. Dat lezen we in Handelingen 7. Stefanus heeft niet zoveel andere woorden gesproken dan Petrus. En wat staat er dan? In Handelingen 7, vers 54. Als zij nu dit hoorden, barsten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. En ze wierpen hem ter stad uit. Roepen hem met grote stem, stopten ze hun oren. Vielen eendrachtig op hem aan, dat is wat. En daar buiten de stad, daar werd hij gestenigd. Die mond moet zwijgen. Dat is nou het werk van de duivel. Om de mond, die eerlijk zondaren ontdekt en wijst op de enige weg der ontkoming, te doen zwijgen. Daar is de duivel op uit, ook in onze tijd. Door dwaling. Ach, het valt wel mee. En als je tegenwoordig nog in de Bijbel leest, als je in onze tijd nog naar de kerk wilt gaan, dat heb je toch niet van jezelf. Dan komt het toch wel in orde. Hebben wij door, geliefde gemeente, dat dat niet de inhoud van de prediking mag zijn? Dat heeft Petrus toch ook niet gezegd? Dat kom ik nergens tegen in de Bijbel. Eerlijk werd de zonde aangewezen. Daar mag nooit aan voorbij worden gegaan. En luister goed, geliefde gemeente. Zondekennis is geen doel op zichzelf, echt niet. Maar het gaat erom dat zondaren op de knieën gebracht worden. Dat ze verslagen worden. Dat was ook het doel van Petrus in zijn prediking. Niet om met die Israëlitische mannen eens goed te zeggen wat ze gedaan hadden, nee hoor. Hij had zelf ervaren wat de genade van de Heer is voor een verlogenaar. Zou het dan voor die zondaren in Jeruzalem niet kunnen, die het uitgeroepen hebben, kruist hem? Nee, die 3000 hebben zich niet afgewend. Hun oren niet toegestopt. Hun vijandschap werd ontdekt en afgebroken. Dat ging de Heere doen. En we lezen dan ook, en als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Verslagen. En dan staat daar in de kanttekening, zij werden doorstoken. Een zwaard ging als het ware door hun hart. Als je in vroegere eeuwen met het zwaard vocht en je kreeg de kans om met dat zwaard in het hart van je tegenstander te steken, ja, dan had je de strijd gewonnen. want dat betekende zijn dood. Wie wint hier de strijd? Dat is de zaligmaker die ten hemel is gevaren, die in het boek Openbaring wordt getekend als de ruiter op het witte paard die uitgaat overwinnende en opdat hij overwon. Hier worden overwinningen geboekt. Een pijl uit zijn goddelijke pijlkoker wordt afgeschoten in de prediking van Petrus. En die pijl is gedoopt in het bloed van Christus. En weet je, jongens en meisjes, wat dan zo wonderlijk is? Die pijl die doodt niet, die maakt juist levend. Het waren dode zondaren. Want alleen dode zondaren roepen uit, kruist hem. Ondanks al hun godsdienstigheid. Dood in de zonde en de misdaden. Maar de Heere schiet ze levend. Dat is het werk van de Heilige Geest, van de Pinkstergeest. Die is uitgestort. En die werkt in Petrus onder de prediking. Geeft hem vurigheid en liefde, maar ook eerlijkheid en bewogenheid en gebed. Verlangen naar de uitbreiding van het Koninkrijk van God. En het is die Pinkstergeest die het heil verworven door Christus toepast in de harten van die vijanden. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Niet alleen maar een klein beetje ontroerd en een klein beetje tot nadenken gebracht. En na een paar dagen was het weer voorbij. Nee, de Heere werkte zaligmakend in het hart. Doorschoten, levend gemaakt. En dat horen wij in de woorden die zij uitspreken. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? Verslagen, neergeveld op het slagveld van vrije genade. Wat zullen wij doen? Een hele inhoudsrijke kanttekening staat daar dan bij. Wat zullen we doen om de verdiende straf te ontgaan? We hebben straf verdiend. Als de Heere meekomt in een schuldig stellende, zonde blootleggende prediking, is dat altijd het gevolg. Want de ziel die zondigt, die moet sterven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Geloof ik dat? Gelooft u dat? Geloven jullie dat? Dat je de vloek van God hebt verdiend. Want dat is de werkelijkheid. Eén zonde. De vloek van God verdiend. David mocht het ook belijden. En de Heere geven dat dat ook onze belijdenis mag zijn, mag worden of al meer mag worden. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Het oordeel verdient. Die wetenschap, die overtuiging, die verslagenheid werkt de Pinkstergeest in het hart. Want het is de geest die ontdekt aan zonde, gerechtigheid en oordeel. Toren verdient. En hoe kunnen hun zonden die ze gedaan hebben vergeven worden? Ook dat klinkt erin door, dat vinden we terug in de kanttekening. Hoe krijg ik nou deel aan vergeving van mijn zonden die ik gedaan heb? Is dat onze vraag ook geworden? Verslagen, neergebogen in de binnenkamer voor God, die precies weet wat er omgaat in het hart. Ook al lijken we net de mens aan de buitenkant, van binnen deugt het niet. Een vuile bron van wanbedrijven. Vergeving nodig. En hoe kunnen we zalig worden? Zalig worden. Wat verstaan we daaronder? Denken we dan aan een leven zonder ziekte? Geen virussen meer, geen ziekenhuizen meer. Het is vooral een leven zonder zonde. Een leven tot eer van God. Zoals Adam en Eva mochten leven voor de zondeval. Dat is zalig worden. Nooit meer zondigen met je ziel. En nooit meer zondigen met je lichaam. En Petrus, die wijst dan ook de weg. En dat leidt tot onze derde gedachte. Verlossing. Hij wijst de weg tot de verlossing aan. En hij spreekt over de verlosser die verlossing heeft verworven. En Petrus zeide tot hen, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Alleen in Jezus Christus is de vergeving van de zonde te vinden. In de weg van de waarachtige bekering wordt daarin gedeeld. De Heilige Geest geeft daar zicht op. Opent de ogen voor het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan moet het inderdaad beleden worden. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Maar hij is opgestaan, dood en graf, duivel en hel zijn overwonnen. En als overwinnaar is Christus ten hemel gevaren. En hij doet in zijn overwinning delen. Hij werkt de waarachtige bekering, brengt verlossing tot stand. En die verlossing is dat de regering van de Satan verbroken wordt in hart en leven. De liefdedienst die wordt gekend. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dan valt het niet zwaar te leven naar de geboden van God. Die geboden zijn licht, zijn last is licht. Zijn juk is niet zwaar. Kennen we dat? De liefde van God uitgestort in ons hart. Daar weten Gods kinderen van, klein en groot in de genade. De liefde van God in hun hart uitgestort. En daarom ook liefde tot Christus. Liefde tot het woord. Liefde tot de naaste. Verlangen, het woord van God, waarin de verlossing doorklinkt te mogen horen, al meer te mogen horen van die verlosser, die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. En ge zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Dan komt de Heilige Geest wonen in hart en leven. Als dat is gebeurd, geliefde gemeente, dan is er heel veel reden de Heere te loven en te prijzen, tot hem de toevlucht genomen hebbend, zich tot hem gewend hebbend, in zonden en ellenden zal hij genezen. En we gaan daarvan zingen, tweede vers van Psalm 147. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in de smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Tweede vers van Psalm 147. verlossing. Wie door de Heere wordt verlost, krijgt een band aan het woord. Aanvaardt ook dat woord. Ook al veroordeelt dat woord de zonden die gedaan zijn, want dat woord spreekt ook van Christus, die plaatsvervangend voor de zonde geleden heeft. En die plaatsvervangend al de geboden van God gehouden heeft. Die dan zijn woord gaarne aannamen, vers 41, werden gedoopt. Dopen. De doop spreekt van onze onreinheid. De doop spreekt ook van het alles reinigende bloed van Christus. Die twee zaken hebben betekenis gekregen in het leven van die 3000 hoorders. 3000 vijanden aan hun vijandschap en zondigheid ontdekt. De mantel van uitwendige godsdienstigheid hen afgenomen. Van dood levend gemaakt. Bekeerd door de werking van de Pinkstergeest. Die zondaren ontdekt, neerwerpt, doet roepen en smeken. Vergeving doet ontvangen en doet zien op Christus, die ten hemel is gevaren, die zit aan de rechterhand van God. 3000, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Grote gemeentegroei, zouden we kunnen zeggen. En dan bedoel ik de gemeente met een hoofdletter. De kerk die het eigendom is van Christus. Verlangen we daarnaar? Zien we daarnaar uit? Dat de Heilige Geest ook in onze tijd vele zondaren bekeert. Moet u het van uzelf zeggen. Ik ben nog onbekeerd. Die verslagenheid die door deze 3000 beleefd mocht worden, ken ik niet. Ja, ik ben wel eens een keertje opgeschrikt toen er plotseling in mijn omgeving iemand stierf. Ik ben er ook wel eens van geschrokken toen ik vernam dat een heel jong iemand werd weggenomen uit het leven. En ik voelde wel een klein beetje, als dat met mij gebeurt, dan is het mis. Want dan zal ik voor God gesteld worden. En ik ken dat leven niet, de vreze Gods niet. Ik beleef niet de toren van God verdient te hebben. En dat vluchten tot Jezus met de nood, de schuld en in de verlorenheid van mijn leven, dat ken ik ook niet. Wel, geliefde gemeenteleden, als u dat nou eerlijk moet zeggen van uzelf, buig dan de knieën, bidden en smeken. Ja, maar ik kan niet bidden. En ik kan ook niet smeken. Zou de Heere dat u of jou niet kunnen en willen leren? De discipelen vroegen er ook om, leer ons bidden. Vraag dat dan maar. Weet je wie daar een hekel aan heeft? De duivel. Die wil ons onze dodelijke onmacht voorhouden om ons overal van af te houden. Maar de Heere komt met zijn eisen. Bid! Bekeert u! Wacht niet af. Heden, zo gij mijn stem hoort. Petrus sprak. En die stem werd gehoord. Niet alleen met het oor, maar ook met het hart. Dat kan en wil de Heer ook in onze tijd doen. Ook in die coronacrisis die we meemaken. Onze vergankelijkheid, onze afhankelijkheid, onze kleinheid, wordt door dit ene virus wel bijzonder onderstreept. En misschien hebt u of jij ook wel gedacht, stel dat ik nou ziek zou worden. En dat ik kom te sterven. Hoe zal het dan zijn? Wel, buig toch de knieën. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dat mocht hier immers ook gebeuren. In verslagenheid de knieën neergebogen. En dan klinkt het rijke evangelie. Bekeert u. Dat heeft Petrus toch heel duidelijk gezegd. Hij zei niet, het kan voor u niet meer. Nee, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt. In de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Dus ook dat klinkt door. Er is vergeving alleen door het werk van Christus. Dat wordt onderstreept bij elke doopsbediening. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Dan zal de Heilige Geest gaan werken in het binnenste. En misschien vraagt u zich af, ken ik nou de echte verslagenheid wel? Want het kan zijn dat u niet deelt in het zaligmakende werk van de Heilige Geest, maar dat u wel een algemene overtuiging hebt. Ik zal een paar verschillen noemen. Bij de algemene overtuiging gaat het meestal om een uitbrekende zonde, een hele grote overtreding van Gods geboden. En dan wordt je naam daardoor besmeurd. Je kunt daardoor in de gevangenis komen en veroordeeld worden. Dat wil niemand. En dan kun je daarvan onder de indruk zijn. Maar als de Heer nu zaligmakend werkt, dan ontdekt hij inderdaad ook aan die uitbrekende zonde als die er is. Maar het gaat vooral om de zonde die leeft in je hart. Wat daar van binnen omgaat. De gedachten, de verlangens, de oneerbiedigheid onder het bidden. Het afdwalen van je gedachten onder het Bijbellezen. Het last hebben van een bepaalde voorstelling, dat je vraagt, Heere, verlos mij daar toch van, en kom telkens terug. Ja, de ontdekking gaat steeds dieper. Dat is de werkelijkheid. Als het niet echt zaligmakend is, kan het zo gemakkelijk overgaan. Ik hoop dat deze crisis voorbij zal gaan. Nou, dan komt het oude leven weer terug. Ook als je een klein beetje onder de indruk was, zonder het werk van de Heilige Geest in je hart. Maar als het echt het werk van de Heilige Geest in het hart is, dan blijft het. Dan wordt het verdiept en versterkt. Daarom zeiden de oude mensen vroeger, als iemand iets zei over de zonde, over het kennen van God, het zien op de zaligmaker, nee, dan zeiden ze niet, geloof dat niet. Nee, ze zeiden, laat dat nou eens overwinteren en overzomeren. Want als het echt is, dan blijft het. Als het niet echt is, gaat het voorbij. En weet u wat ook een verschil is? Als het niet echt is, dan gaat het vooral over de gevolgen die de zonde heeft. Een moordenaar zit niet graag in de gevangenis, hoor, dacht u dat? Als wij een grote zonde doen, oh, wat kunnen er een tranen geweend worden als dat bekend wordt. Nou ben ik aangetast in mijn naam en in mijn eer. Maar het kwaad dat in de zonde aanwezig is, dat de zonde zonde is tegen God, zoals Jozef dat zei, zou ik dan zulke kwaad doen en zondigen tegen God? Dat is de beleving van Gods kinderen. En weet u wie ook al groter wordt? Als je die verslagenheid voor het eerst en al meer mag kennen, dat is de zaligmaker. Hij moet wassen en ik minder worden. En dan gaat het er niet om dat wij van alle gevolgen van de zonde verlost zullen worden, allereerst. Maar dan gaat het erom zonder zonde de Heere te mogen dienen. Daarom, geliefde gemeente, onderzoek uzelf. Erger u niet aan een eerlijke, zonde blootleggende prediking, want die prediking bedoelt op de knieën te brengen. Die prediking zegent de Heere om plaats te maken voor het werk van zijn Zoon, de Verlosser. Dat is het werk van de Heilige Geest, die niet alleen maar de zonde blootlegt, maar ook overtuigt van gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van Christus. Het werk dat hij gedaan heeft, de vergeving die hij verworven heeft. En geliefde gemeente, als we dat nou mogen kennen, dan ben je werkelijk gelukkig, wat er ook gebeurt. Want dan geldt het wat zojuist is voorgelezen uit de wet. Ik ben de Heere uw God. En niet alleen als schepper, maar ook als herschepper, als verlosser. En die God zal eeuwig groot gemaakt en verheerlijkt worden. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat het rijke Pinkster-evangelie mocht klinken. 3000 door u verlost. Verlos ook in onze tijd, jong en oud, die dat nog niet kennen. En verlos al meer, die daarvan mogen weten. Ja, verlos volkomen naar de ziel door het sterven. En naar het lichaam op de dag van de wederkomst. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Gedenk ook vanmiddag dat ons hart ernaar verlangen mag uw woord te horen. Dit smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte 10e vers van Psalm 72. Dan zal na zoveel gunstbewijs het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklommen. 10e vers van Psalm 72. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.